Ik vind het mooi om even in deze prachtige stad Dordrecht te zijn. U bent natuurlijk heel trots op uw stad. Oh, ja, kan dat. Ja, maar goed. Ik kom uit Westen, maar ik woon in Heerden bij Zwolle. En toen ik daar kwam, ik dacht, nou, je bent eigenlijk geneigd eerst te kijken wat niet goed is. Tenminste, de menselijke neiging is dit en dat. Maar om het eerst te kijken, waarvoor je kan danken. Dat geeft een heel ander beeld van situaties waar je terechtkomt als je gaat danken voordat je de kritische nood loslaat. Wij Nederlanders zijn natuurlijk hele bijzondere mensen. Ik denk dat God in een speciale stemming was toen die Nederlanders bedacht. Wij zijn natuurlijk heel bijzonder, of niet? Uniek. En, we zijn waakzaam, we zijn scherp, maar we kunnen ook in een negatieve, we hebben een profetische bediening. Nederland is een profetisch volk, dat zie je door de geschiedenis heen. En dat kan twee kanten op gaan, of je bent krachtig bezig om een profetische, goeiemorgen, een profetische beweging los te maken, dat hebben we in de geschiedenis ook gedaan, of we zijn juist de andere kant, dat we heel negatief worden. Bijvoorbeeld zijn allerlei dingen op moreel gebied door Nederland initiatief genomen. Denk aan het homohuwelijk, wij waren de eerste die er bezig was, euthanasie en dat soort dingen. Maar we hebben ook een positieve kant. Nederland is geroepen om profetisch te spreken tot de wereld. Daarom zo'n klein landje, de meeste Amerikanen weten niet eens waar Nederland ligt, die zoveel invloed heeft op vele vlakken. En deze week hadden we een schaamteloze vertoning natuurlijk op donderdag. En ik dacht, wat moeten we doen? Je voelt je machteloos als je dit allemaal hoort en ziet. Maar het is een onderdeel, ik geloof alles wat er gebeurt, dat het te maken heeft met Gods grote plan. En Gods grote plan kan twee laten zien. De ene kant, dat is als het ware de negatieve lijn van het afbreken van dingen die niet in lijn zijn met zijn bedoeling. We spreken vaak over de Heilige Geest. De Heilige Geest vervult ons met kracht en met leven vanuit de hemel. Maar Romeinen 8 zegt ook, de Heilige Geest breekt ook dingen af. En dat is ook in lijn met Psalm 33, daar staat ook. De Heere verbreekt de raad van de volken. Alles wat niet in Christus is of uit Christus is ontstaan, komt onder de druk. Zal niet stand kunnen houden. Hoe mooie humanistische gedachten ook zijn, hoe prachtige ideologie het ook naar voren kan brengen, het zal geen stand houden. En dat is natuurlijk heel tragisch. Maar zo heeft God het ook bedoeld. Want hij zegt, Efeze 1, alles vat hij samen onder één hoofd. Yeshua. Nou, dat is nu bezig. Je ziet de afbraak en tegelijkertijd de plannen van God, zoals hij dat in de schrift heeft neergelegd, komen tot zichtbaarheid. En de schepping is in barensnood. Nou, van de belangrijke dingen die we ons afvragen, eerst vraag ik me even af, zit dat ding wel goed? Ja. Ja. Wat gaat er gebeuren? We hebben nu een nieuwe president in Amerika, of nieuwe, een oude, nieuwe, hoe moet je dat noemen nou? Hij was er. Was die weer niet? En nu is die weer wel. Boeiend. Dus die, ja, en die is toch meer een heenwijzing naar, hij is voor de Bijbel, je kan van hem denken wat je wil, maar hij is wel bezig om christelijke normen en waarden toch in dat land terug te brengen. Ondanks dat hij niet altijd even goed voorbeeld is. Hè? Ja, je kijkt toch altijd naar wat is en hoe is zijn verhouding met Israël? En waarom? Is hij deze week weer gekozen? Wat zit daarachter? Nou, dat heeft te maken met Gods plannen. God is bezig om in deze laatste fase van zijn geschiedenis alles tot voltooiing te brengen. Overeenkomstig zijn woord. De hemel is bezig op aarde te komen. Want zonder de hemel kan de aarde niet leven. Maar dat gaat in een grote transition tijd, in een grote transition proces. Tegenwoordig wordt er veel gesproken over dat woord, transition. Mijn dochter werkt in een toppositie bij Liander, dat is die grote energienetwerk. Zit ook in het transition team, want Er moeten allemaal van die strohuisjes komen en zij moet zorgen voor die met miljoenen in haar zak om dat te zorgen, want dat gaat gebeuren. Nou ja, wij zijn ook in een transition, maar in een veel groter niveau. God is in een transition om deze wereld terug te winnen voor hem. En dat gaat in de komende jaren concreter en concreter en helderder worden. Nou, wat gaan we zien in de komende jaren? Ik ga vanmorgen iets zeggen over een onderwerp. Ik hoop dat u in een goede stemming bent vanmorgen. Iedereen goed geslapen vanmorgen. Niemand chagrijnig. Iedereen is blij. Lekker gegeten vanmorgen. Gaat u iets leuks doen vanmiddag? Ik bereid u even voor, weet je wel. Want ik ga een onderwerp doen. Ja, dat is wel actueel en toch weer niet. Het is natuurlijk te gek voor woorden. Zie je een moment te kijken naar het journaal. En dan hoor je over de oorlog in de Oekraïne. Of in het Midden-Oosten. En even later is er weer een of andere nieuw product op de markt gekomen. Contrast. Zo rare. Nou ja. Anyway. De hemel bepaalt de aarde. En vanmorgen wil ik iets zeggen over de fase waarin wij steeds meer terechtkomen. En ook zichtbaar en tastbaar. Dat is de fase van oorlog. Oorlog. We houden van dit boek, ja toch? En vaak relateerden we dit aan de liefdevolle Vader in de hemel. God in de hemel. Maar God is ook gerechtigheid. En dat maakt het een beetje moeilijker. Want als je door de Bijbel heen leest. Ik ben nu bezig met Salomo en wat daarna gebeurde met Rehobiam en Jerabia. Er wordt elke bladzijde wordt er wel iemand vermoord. Of zijn er wel duizenden die vermoord worden. Het is een oorlogsboek. Van het begin tot het eind. Continu oorlog. Ik vind dat niet leuk. Ja, dat is God echt niet van onder de indruk. Maar in ieder geval, u waarschijnlijk ook niet. Oorlog is vreselijk. Ik heb genoeg oorlogsfilms gezien om daarvan te gruwen. Het is een wezenlijk onderdeel van Gods plan. Oorlog. Uiteindelijk zie je ook in Openbaring 12 dat de duivel is neergedaald met grote grimmigheid. Nou, ik weet niet of u de duivel wel eens hebt ontmoet. Ik bedoel niet in een vriendschappelijke sfeer. Ook niet een kop koffie drinken. Nee, in de geest. Dat is geen prettige jongen. Hij liegt, hij bedriegt en hij vermoordt en hij steelt. Dat is precies wat we ook zien in de wereld van vandaag. Er wordt gelogen als meer dan ooit tevoren. Omdat de overste van deze wereld is de leugenaar van de beginner. Dus het is niet zo vreemd als mensen die niet verbonden zijn met de waarheid van Jezus in een geest van leugen leven. Simpel, toch? Zo werkt dat. En hij heeft zoveel speelruimte nu. En de ultimate exposure van de hel is oorlog. Want de hel wijst naar de dood. De dood is een vijand. Een paar maanden geleden heb ik mijn schoonzoon begraven in de strijd bij zo'n graf. Ik vind dat niet leuk. Ik haat de dood. Nu weet ik dat Jezus sterker is dan de dood, maar de dood op zich is nog actueel aanwezig. En het komt voort uit een bron die niet mijn bron is. In de hemelse gewesten heb je twee machtsvelden. Je hebt het leven, je hebt de waarheid en je hebt de weg naar God toe. Dat is de ene kant, het koninkrijk der hemel. De andere kant, centraal, daarin staat de dood. En de leugens en het bedrog. En die twee, die hebben een plek in de hemelse gewesten. En ik lees hier in de Efezebrief, dus het enige wat ik lees hier vanmorgen geloof ik, denk ik, ik weet het niet. Ik ga gewoon door totdat iemand zegt, stop nou maar. Wilt iemand als vrijwilliger optreden vanmorgen? Om te zeggen, stop. Als het goed is, zeggen ze, ga door. We gaan tijden meemaken dat we niet eens meer kunnen stoppen. Alle broodjes zijn oud, koffie is oud, alles is weg. Laatst had ik een samenkomst ergens in Tilburg. En ik had een slotakkoord, die was geweldig. Want ik was hardop bezig en ik was echt enthousiast. En ik zeg, ik ben zo blij aan het eind van mijn verhaal. Dat het koffieapparaat kapot is. Het is natuurlijk de grootste strijd voor mensen die dus naar een preek zitten te luisteren. En op een gegeven moment zijn ze dat zo zat. Die denken aan de, het is ook een koffiegeest, hè? Een koffiegeest. En toen zei ik zo tussendoor, de koffieapparaat is kapot nou. Of de vonden ze niet leuk, vonden ze niet leuk. Maar goed, hij was niet kapot. Dat was gewoon even om weer even wakker te worden. Dacht ik, maar goed. Efezebrief. Paulus beschrijft daar heel veel prachtige principes in de eerste 5 hoofdstukken. En dan zie je in vers 6, uiteindelijk komt hij hierop. Voorts, wees krachtig in de Heer en in de sterkte zijner macht. Dat klinkt echt militaristisch, hè? Wees sterk in de Heer en in de sterkte van zijn macht. Doet de wapenrusting Gods aan. Vers 10, 11. Om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. En verleidingen, dus oorspronkelijk methodieken. In de oorlogsvoering heb je strategieën. Die generale staf, die hebben een doel en die hebben een strategie. Hoe gaan we dit doen? Nou, de duivel is een slimme jongen. Heeft ook methodieken om individuen aan te pakken, landen aan te pakken, gebieden aan te pakken. Hij heeft een strategisch denkkader. En Jezus heeft het ook. En die staan tegenover elkaar. Om de methode van de duivel, want we hebben niet te worstelen. En Paulus gebruikt zo die worstelpartijen in het Romeinse Rijk. Tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, de machten, tegen de wereldbeheerser deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Klinkt wat. Neem daarom de wapenrusting Gods om weerstand te kunnen bieden in de boze dag. En om uw taak geheel vervuld te hebben, de stand te kunnen houden. Stelt u dan op. Ik ga niet verder lezen, want ik zie het u over zeggen. Dit betekent oorlog. Overheden, macht, wereldbeheersers, boze geesten. Als je de doorsnee gelovigen vraagt, wat bedoelen ze hiermee, dan snappen ze het niet. En dat snap ik. Toen ik tot geloof kwam op 28 februari 1973 om 8:10. Op de boot van Youth for Christ in Utrecht. Ik als eenzame ziel wandelde die koffiebar binnen. En dan hoor je het gitaarmuziekje. Om de eenzame ziel te trekken, weet je wel. Want ik was ook eenzaam. En de mens zonder God die is leeg van binnen. Dus ik werd naar binnen gedrokken. En de geur van koffie kwam er ook. En daar stond... Alles was voorradig om mij te vangen voor het evangelie. Wat zegt u? Ja, die koffie die wordt gebruikt, die werd gebruikt. Dus ik naar binnen en er kwam net iemand binnen van de navigators die natuurlijk die avond geleid werd om daar naartoe te gaan. Die werkt laatst bij het ministerie van Economische Zaken, kwam tegen een raadslid in Sliedrecht of geloof. Maar goed, in ieder geval, ik kwam daar binnen. En ze begonnen mijn evangelie uit te leggen. En het wonder geschiedde. Ik was klaargemaakt. Want Gods geest, er was al een paar jaar waren ze met mij bezig aan bidden in het dorp en zo voor verandering. En dus ik werd klaargemaakt. Want je komt niet zomaar tot geloof. Want je hebt enorm weerstand voordat iemand tot geloof komt. Je hebt de cultuur. Je hebt je eigen innerlijk die niet wil. Weerstand. En je hebt de duivel die niet wil dat je tot geloof komt. Daarom hebben we vaak zoveel moeite met evangeliseren. Waarom gaan mensen gewoon niet tot geloof komen? Dat is toch prachtig. Ik bied je alles. Geld, overvloed, ik vermag alle dingen in hem die me kracht geven, wat wil je nog meer? Eeuwig leven, vergeven van zonde, alles. Die is nog niet bekeerd. Komt vandaag. Ga door. Waar ben ik nou? Oh, ben ik klus kwijt. Dus toen kwam ik tot geloof. En als we toen gezegd hadden, moest je luisteren, je bent tot geloof gekomen. Luister goed, je hebt niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers, deze duisternis, tegen de boze geesten in de lucht. Als ze me dat toen verteld hadden, had ik gezegd, toedeloe, bedankt voor de koffie, ik ga weer, dit is een sekte, dit is idioot, wat is dit nou? Als mens loop je rond en als je dit zou lezen aan het begin van je geloofsleven, dan denk je, dat klopt iets niet. Het is een sectarisch gebeur. Zou ik gedacht hebben. Dus heb ik het gelukkig niet voorgelezen, dan had ik hier niet gestaan. En toch, als je verder wandelt met God, dan zie je dat er een proces, je wordt een geliefde kind van God. God wordt reëel door Jezus, want wie mij gezien heeft, heeft De vader gezouten. Hoe is dat intiemer dan de vader? Dus je begint in een liefdesverhouding met God. Daarom zijn we zo dankbaar voor vergeving van zonden, voor verzoening, voor het eeuwig leven. Voor al die rijkdommen die ik net noemde, die krijg je zomaar. Dat is de liefdesgifts of God. Nou, daar begin je mee. Zo begon Jezus trouwens ook. Want hij stond in de Jordaan en werd gedoopt. En wat hoorde hij zeggen? Dit is mijn zoon, mijn geliefde zoon, in wie ik een welbehagen. Dus hij werd vervuld met een liefde van de hemelse vader. Nou, dat geldt voor ons ook. Daarom is die tekst zo belangrijk, want al zo lief heeft God de wereld enzovoort. Daar begint het mee, maar daar eindigt het niet. Dan begint er een proces te komen van groei. Paulus schrijft in de Korintherbrief, je wordt je broeder, maar ook een medewerker. God voedt je op om met hem mee te werken. Als ik u aankijk, u hebt allemaal eigen aardigheden en eigen talenten en gaven. Het zit in u. En door Jezus komt het eruit. En dan kun je gaan inzetten. Dat heeft te maken met geestelijke groei. Dus je kan met God meewerken. Je kan het net zien als een gezin. Ik heb het hier ook al eens verteld. Maar ik had een zoon. Die is nu 40. En die kwam binnen. En mijn kinderen geleerd. En ik ging al eens, heb ik geloof ik hier ook al eens verteld. Ging naar hun bekjes toe. En ik zeg, Daniel, wanneer houdt papa van jou? En deze zo, 12 uur 's avonds. Altijd. Klopt. Jij bent geslaagd voor je examen. Dan ging ik naar het andere bekje toe. Ik zeg, wanneer houdt papa van jou? Oh, heb ik een ondeugende zoon. Ik ging naar de derde toe. Ik zeg, Timo, wanneer houdt papa van jou? Morgen. Grapje. Ja, de wortels van een gezond mensenkind is dat hij geliefd is door de vader en moeder. Ja, toch? Dat zijn je wortels. Als je niet geliefd bent, ja, dan kun je ook scheef groeien in je persoonlijkheid. De hele pastorale toestand is vaak zo dat de wortels liggen in het gezinsstructuur. Ik ben niet geliefd. Ik ben afgewezen. En in ernstige gevallen ben misbruikt. Dat is vreselijk. Maar dan begint het pas. Je groeit, en mijn zoon groeide ook op. Ik gaf hem te eten en enzovoort. Dat doe je dan als ouders ook, hè? Uiting van liefde. En die werd ouder en als je dan samen gegeten had, dan zei ik tegen de kinderen, kijk, ik was natuurlijk een geliefde, hardwerkende vader. En de afwas deed ik altijd. Als vaders doe je dat wel eens. En er gebeurde een dag dat ik tegen mijn zoon zeg, Timo, wil jij afwassen? En er gebeurde een wonder. Zal ik u dat wonder onthullen? Hij zegt, ja pa, dat doe ik. Nou, dat hij met zoveel bereidwilligheid en gehoorzaamheid dat deed je vader hard goed. Met andere woorden, hij had iets geleerd van gehoorzaamheid. En hij deed het ook nog. Dat hoefde ik niet meer te doen, dat kon hij het doen. Dus hij werkte met mij mee door af te wassen in ons gezin. Ik merk, u bent echt onder de indruk, maakt niet uit, maar in ieder geval, dit is een zegen. Maar wat is de grootste zegen? Is dat hij iets geleerd heeft in de groei naar volwassenheid. Door gehoorzaam te zijn en het ook te doen. Zo schoppen u en mij ook bezig. Hij leert ons te wandelen in gehoorzaamheid. En hij wil dat je dan meewerkt met hem. Dan word je een medewerker. Maar dan ben je er nog niet. Er is nog een derde fase waar we naartoe bewegen met z'n allen. En dat is het irritante. Als je dit toelaat en je vindt het niet leuk. We zijn geroepen, ja, om oorlog te voeren. Je bent beter broeders en zusters, maar je bent ook medewerkers en medestrijders. Het is oorlog. Ik hoef u niks te vertellen, want die oorlog die zie je om je heen. Nou, wat je om je heen ziet is een reflectie van wat er in die geestelijke wereld bezig is. Het is de tijd van oorlog. Die komt voort uit de hemelse gewesten. Dat heeft hiermee te maken. Overheden, machten. Het is een beweging in de geest die reflecteert hier op aarde. Die oorlog in de Oekraïne is niet zomaar een oorlog op zich. Of in het Midden-Oosten. Het heeft te maken met Gods plan. De strijd. En God bereidt u en mij voor de strijd. Dat is niet leuk. Ik hou niet van strijd. Het liefst kwam ik tot geloof en ik ging op een wolkje zitten en langzaam, genietend van mijn weg naar de hemel, zonder moeite, zonder druk, ik kan heel veel dingen uit de Bijbel geen weghalen, beproeving hou ik ook niet van. Vervolging ben ik tegen. Al die, en verdrukkingen, zegt toch Handelingen 14, doe vele verdrukken, ik hou niet van verdrukkingen, u wel? Moeilijkheden, proevingen, lijden. Lijden is ook zoiets. Dat zijn dingen die we niet willen. Ik niet tenminste. Van nature. Maar het is het. Ik ben nu 50 jaar verder. En als we nu die tekst nog eens lezen. Zo van, hè, het is, nu snap ik wat dit betekent. Onze strijd. Want dat is natuurlijk de vreugde van als je ouder wordt. Je groeit naar volwassenheid. Maar je krijgt ook deel aan de oorlog. Ik sta constant in de oorlog. Omdat ik voor God gekozen heb. Omdat ik me gegeven heb aan hem. Omdat we vechten voor dit land. We vechten voor Europa. We vechten voor Israël. We vechten voor de volkeren. Dat is oorlog, toch? Als ik straks hier weer wegga, is niet heel Dordrecht bekeerd. Neem ik aan. En ook Nederland buigt nog niet voor Jezus. Nou, geestelijk gezien klopt er iets niet. Want God heeft gezegd, Jezus is Heer van Nederland. En zolang dat niet zo is, is er strijd in dit land. En je ziet de reflectie. En we staan er middenin. En bewust of onbewust heb je er allemaal. Alleen, als je dus geestelijk groeit en je groeit daar naartoe, dan maakt een soldaat, die wordt klaargemaakt. Een commando, die ga je niet zomaar het veld opsturen. Die wordt klaargemaakt. En dit is de tijd dat God zijn gemeente klaarmaakt voor de laatste strijd. Voordat hij terugkomt. Wat je in de komende jaren gaat zien is een toename van crisissen. Wat begonnen is al een paar jaar geleden, dat wordt heviger, heviger en heviger. Tegelijkertijd zie je een toename van kracht en leven in de gemeente van Jezus. Want je ziet drie grote lijnen in de grote wereldproblematiek. Dat is, de gemeente is heel belangrijk. Waarom? Omdat God gekozen heeft het met ons te doen. Hoe is het mogelijk? Soms is het wel grappig. Ik ken nu dat liedje van Maak ons een leger, o Heer. Ik heb jaren in de gemeente gewerkt en dan zong ik dat mee. Maar ik dacht, ja, dan weet je alles van die gemeente. Dit is dus uw leger. Nou, het lijkt meer een ziekenhuis. Want dat was meer pastorale nood dan een oorlogsdynamiek. En daar moeten we voor strijden. Jongens, kom op. En dan ga je met me zingen met elkaar. Maak ons een leger. Maar het is wel zo. God maakt ons klaar voor de oorlog. En dat leger is reëel. Dat heeft niets te maken met mensen met talenten of wat dan ook. Maar dat heeft te maken met je toewijding. Als jij verbonden bent met Jezus, dan maakt hij je klaar voor de strijd. En die strijd is specifiek, want iedereen heeft zijn eigen deel. Eigen frontlinie. U bent naar voren gekomen als frontliniesoldaat, zeg ik net toch. Ja, u zit nu in de frontlinie. Vlak bij mij, ja. Dus die oorlogssituatie wordt klaargemaakt en die crisissen nemen toe. Dat is een lijn die nu bezig is. God heeft ons geroepen, en ik hoop dat een ieder die er is, de verzoenende, genezende werking van Jezus kent. En dat blijft altijd doorgaan, maar goed, je wordt volwassener als gelovige. Opvallend dat Jezus begon staande in de Jordaan en de Vader zegt, hey zoon, ik heb je lief. Je bent mijn geliefde zoon. En dan zie je Jezus door dat proces heen gaan. En aan het einde van zijn leven, Johannes 13, lees je. De Vader heeft hem alles gegeven. En hij zelf kon uitspreken. Mij is gegeven alle macht in de hemel. En hier op aarde. Totale autoriteit. Jezus was niet arm toen hij stierf. Geestelijk was hij zo rijk. Hij had een autoriteit vanuit de hemel ontvangen door zijn weg van gehoorzaamheid. En daardoor kon hij er ook doorheen komen, door die crisis heen. Daarom kon hij die worsteling aan in de hof van Gethsemane. Daarom kon hij sterven zelfs voor zijn vijanden. Daarom kon hij zeggen aan een kruis, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat. Dat is toch, stel dat iemand je nu een klap in je gezicht geeft. Wat is uw neiging? Of u beledigt? Wat doen wij dan? Ik zou niet vragen, kom maar even naar voren om mij even te oefenen. Maar ik ben nog niet in zo'n staat zoals Jezus. Want zijn autoriteit was geworteld in zijn lam zijn. Hij werd geslagen, maar sloeg niet terug. Hij zocht niet de rijkdommen van de aarde, maar van de hemel. En hij kreeg alle schatten van de hemel. Daarom was hij geestelijk zo sterk. En God traint ons om sterk te worden in de geest. Hier staat, wees sterk in de Heer. Dat is een andere dynamiek dan een atoombom. Het is een heel andere atoombom. Het is een geestelijke atoombom. Die hebben wij. Als u niet terugslaat, als u geslagen wordt, dan heeft u een wapen. Als je niet teruggeschelden, als je jou geschelden, heb je een wapen. Dat zijn de wapens van de hemel. Jezus gold die terug. Als je de waarheid spreekt, heb je een wapen. Dat zijn de geestelijke wapens die we ontvangen in onze wandel met God. Vandaar al die beproevingen en die moeites enzovoort. Omdat wij getraind moeten worden vanuit een andere dimensie. Wapens van de geest. Ik ben mezelf nu aan het pijnigen op mijn linkeroor. Ik hoorde gisteren van mijn vrouw, als je ouder wordt en je grotere oren krijgt. Wist ik veel. Ken je dat? En ook een grote neus. Ik heb al een grote, maar ik krijg nog een grotere neus. Ja, ik luister naar mevrouw, ja. En voeten worden ook groter. Ik heb al maar 45, nou ja. Maakt niet uit. Maar die strijd gaat dus, dat is de ene lijn die je nu ziet. Tweede lijn is heel belangrijk. De duivel heeft twee grote doelen. De gemeente vernietigen. Waarom zou hij de gemeente willen vernietigen? Hij doet het op twee manieren. Ten eerste door vervolging. Dat is een strategiekamer van de duivel, die wil de gemeente vervolgen. En door verwereldlijking. Ga maar gewoon meedoen met de wereld. Sluit een compromis. Hij is heel subtiel. En als je kijkt naar de kerkgeschiedenis, zie je hoe die aangevallen heeft op die kerk. De kerk, de meeste mensen zijn niet eens enthousiast voor de kerk. Terwijl Jezus zegt, ik bouw mijn gemeente. En de poorten van de hel kunnen haar niet overweldigen. Jezus was enthousiast over de gemeente. Wij ook, hè. Als ik morgen rond u wakker maak om 6:30, zeg, ben je nog enthousiast over de kerk, de gemeente? Ja, zeg je dan. De meeste mensen niet. We hebben een negatieve kijk naar de gemeente. Dat is slecht. Want God heeft een positieve kijk. Gaat dan alles goed? Nee. Hij heeft zijn leven gegeven voor de gemeente. Nou, de tweede waar de duivel geïnteresseerd in is, is Israël. Israël is een gevaarlijk onderdeel in die strijd, want de duivel weet de geschiedenis van Israël. Israël heeft de grootste schat voor de wereld toonbaar gemaakt in de zoon van de vader, Yeshua Messias. Wat is die daar geïrriteerd over? 2000 jaar geleden, historisch, is de zoon van God gekomen, is gestorven aan een kruis. Als hij geweten had dat dit de weg tot verlossing was, als hij gezien had, had hij het niet eens gedaan. Had hij hem tegengehouden. Hij haat Israël en hij haat Jeruzalem. Waarom? Niet alleen voor de geschiedenis, maar ook voor de toekomst. Want de toekomst van de schepping loopt via Israël en via Jeruzalem. Nou, stel je eens voor in die wereld van de duivel. En die ziet dat voor zich. Israël keert terug. Je hoort al die christenen ook zeggen, hey, ze waren al aan het bidden in de 15e, 16e eeuw. Israël keert terug. We gaan bidden. Israël komt terug. Israël gaat terug. En in 1948, toen was er een totale depressie in de geestelijke wereld aan de kant van de duivel. Die vond het verschrikkelijk. Kijk eens wat er nu gebeurt. Staat in de Bijbel en Israël keert terug. Hoe kan dat nou? Hij heeft ze nog geprobeerd tegen te houden door 6 miljoen Joden te vermoorden in de gaskamers van Dachau, Belzec en die andere plekken. Dat was een rechtstreeks aanval van de hel. En nu ziet hij kent de Bijbel ook, de toekomst betekent dus dat Jezus Christus, Yeshua, Messias, terugkomt naar Israël. En de Bijbel spreekt ook over het feit dat Israël weer geestelijk gaat herstellen. Terugkeren naar hun wortels. Naar hun God, de God van Israël. Wat dacht u wat er in de geestelijke wereld gebeurde? Die duivel is in paniek. Dit gaat niet geschieden, zegt hij. Wij gaan Israël vernietigen. Dus hij jaagt die geesten, die macht op van de islam. Vernietig Israël. Hij jaagt hier die, wat we de afgelopen dagen hebben meegemaakt, idioterie, ik vind het totaal idioterie, jaagt de Joden terug, vernietig ze. Vernietiging heeft altijd te maken met de geestelijke dynamiek van de duivel. En zeker Israël. Want de Bijbel zegt, en ik heb het al tig keer in de kotel, de klaagmuur gestopt, des Heren woord zal vanuit Sion gaan en des Heren wet vanuit Jeruzalem. En God is bezig Jeruzalem klaar te maken om centraal te worden, om daarvanuit de wereld te gaan veranderen. De vredevorst komt altijd via de stad van de vrede. En dat is Jeruzalem. Dat weet hij. Dus u begrijpt, in die geestelijke wereld is er een enorme botsing rond Israël. De hele wereld. Als er iets in Uruguay gebeurt, of in Canada, hoor je er wat over, je leest wat, als er wat in Israël gebeurt, iedereen staat direct op zijn achterste. Toen Rabin stierf, was dat Rabin, hè? Al die wereldleiders zaten daar. Bill Clinton, Waarom? Israël, bewust of onbewust bij veel mensen, beseft, dit is een belangrijk landje. Dit is een belangrijk landje. Wij weten overeenkomstig Gods woord, hoe belangrijk het is. Waarom bidden wij voor Israël? Wij bidden voor de vrede van Jeruzalem. We gaan er naartoe. We bidden dat ze terugkeren. We bidden voor geestelijk herstel. We bidden voor vernieuwing. En het gaat geschieden. Waarom? Omdat God het zegt. Of je nou een duivel erbij haalt of niet, het zal hem niet lukken. Er staat ook in Amos, Israël zal nooit meer uit hun land worden weggerukt. De afgelopen dagen, weken hebben we gezien, de maanden, hebben we gezien. De Hamas probeerde het, ontkracht. De Hezbollah heeft het geprobeerd, ontkracht. Iran heeft het geprobeerd, voor een deel ontkracht. En nu worden ze verder ontkracht, want wie Israël vervloekt zal vervloekt worden. Dat is Gods woord. Toen Iran voor de tweede keer Israël bestookte, ogenblikkelijk dacht ik, dit is gevaarlijk jongens voor jullie. Dan ga je over een rode lijn heen. U kent het begrip wel, een rode lijn, die gaat over de rode lijn heen. Iran ging over de grote lijn heen. Want als je Israël aanraakt, raak je de God van Israël aan. En don't touch him. En dat is de reactie die je nu krijgt. En onze vriend, of hoe je hem noemen wil, nieuwe president Trump, staat achter Israël. Dit is in deze komende 4 jaar nog de genadegift van God. Want God gebruikt vanuit die geestelijke wereld, vanuit zijn koninkrijk, presidenten, die verbonden zijn in meer of mindere mate met hem, en vaak is het gemengd, gebruikt om zijn plannen uit te voeren. Die overheden, die machten, die moeten buigen voor de koning der koningen. En je ziet dat er al een aantal verlichte mensen zijn die meewerken, bewust of onbewust, denk aan Kores, om het plan van God uit te voeren. Dus Israël is beschermd door God, maar ook door de Amerikanen en de christelijke invloeden. Het hele Senaat en het huis, groot deel staat achter Israël. Dat is een zegen. Mogen ook Nederland, ik ben blij met een schoof die dat ook in ieder geval positief bekijkt en... Waar maar, God gebruikt dat. Want als dat niet zou gebeuren, zou Israël langer zijn weggevaagd. En de gebeden van de kerk. Elk gebedje wat u bidt, heeft effect in de geestelijke wereld. Dat is een soort bescherming over Israël. Nou, dat is de tweede. En de derde die we zien, de derde lijn is alle volkeren. God is de God van Israël. Hij is de koning van Israël. Maar hij is ook de koning van alle volken. Denk niet te klein van hem. Er zijn 1,4 miljoen Chinezen. Ik zeg het fout. Miljard. En er zijn 4 of 5 Indiase mensen. Geweldig. De helft van de wereldbevolking zit in die hoek. Al die volken die moeten gaan buigen voor Yeshua HaMashiach. En dat gaat ook geschieden. Maar dat gaat door een geweldige... proces van transition. We zijn nu aan de vooravond van 2 grote doelen die we voor ogen gaan zien in de komende 10 jaar. Dat is dat de ene kant de weg wordt gebaand voor de antichrist. Dat is de duivelse laatste krachtinspanning om via de antichrist de wereld in zijn greep te houden. Als je Openbaring 13 leest, dan zie je dat dat wordt voorbereid, de methodiek, dat hij een persoon, ik geloof in een persoon, dat hij geïncarneerd duivelse geest bezit en die de hele wereld zal misleiden. Economisch, politiek, maar ook religieus. Er zijn nog grootste plannen om al die religies samen te voegen, want ze zeggen toch, religies brengt alleen maar oorlog. Nou, wat gaan we anders doen? Dat is ook een tactiek van de duivel. We brengen ze gewoon samen. Maar één ding mag je niet meer zeggen. Dat Jezus de enige weg tot de Vader is. Dat mag je niet meer zeggen. Dat is een hele goede tactiek natuurlijk. Want dan ontkracht je het hart van het koninkrijk van God. Want als je Jezus weghaalt, wat blijft er dan over? Omhulsel. Jezus is het centrum. Hij is de enige weg tot behoud. Hij is de weg, de waarheid in het leven. Er is niemand anders. Dus als je hem weghaalt of je assimileert hem met andere religies, ja, dan lijkt het al eindelijk vrede. Geen oorlog meer tussen die religies onderling. Nee joh, we gaan fijn met elkaar de vrede bewerken. Nou, wie is daarop tegen? Ik. Ben ik dan aardig? Nee. Word ik dan vervolgd? Ja, want dan ben ik een fundamentalist. Dus Jezus wordt de kale persoon waar het om draait. En die wil hij uitschakelen. Want als je Jezus uitschakelt, dan ga je geloof ook weg. Want Jezus is de cornerstone, is de hart van ons geloofsleven. Dus in die komende jaren zal die antichrist zal werkzaam zijn. En persoonlijk denk ik dat die volkeren zich, de globalisten, bezig zijn om dat samen te voegen. Politiek, economisch, maar ook religieus. Zodat je een wereld krijgt waar eindelijk vrede is. Schijnvrede. Want God laat dat niet toe. Want een wereld zonder gerechtigheid van Jezus is gedoemd tot crisis en verval. En dat gaat gebeuren in de eindfase. Want God heeft een plan en hij wil dat Jezus wordt verhoogd op deze aarde. En de Bijbel zegt dat gaat ook geschieden. En waar gaat dat geschieden? Zijn voeten zullen staan op die Olijfberg. Dus alles is geconcentreerd rond Israël, waar alle volkeren naar moeten, wat ze nu al doen, waar ze naar moeten kijken. Waarom? Omdat God zegt, luister nou eens even jongens, ik heb Israël terug laten komen. Jullie geloven dan niet meer in de God van Israël, maar kijk eens wat ik aan het doen ben. Ik ben bezig om jullie ogen te openen dat er een God is van de hemel en de aarde. En die noemt zich de God van Abraham, Jacob, de God van Israël. En de hele wereld, of ze nou willen of niet, kijk ernaar. Het is Gods genadegift. Hij wil de volkeren attenderen op de echte werkelijkheid die komt. En die is bij Yeshua. Of u moet een andere persoon hebben, maar ik zie geen ander. Ik loop nu 50 jaar mee. Het is geen beter product, om het maar even zakelijk te zeggen. Jezus, Yeshua. Dus dat is nu bezig. En daarom de concentratie van die crisis. Want je leest, de komst van Jezus komt in een totale crisis. De duivel breekt los. En de mensen worden opgejaagd. De volken worden opgejaagd om op te trekken naar Jeruzalem. Waarom? Om die laatste krachtinspanning te leveren om de Messias tegen te houden. Zal het hem lukken? Nee. Want er staat in Zacharia 14, zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Hij zal komen als in de dagen van ouds, als een veldheer. Als een krijgsman. Dat is heel wat anders dan de meeste mensen denken aan, ja, je moet aardig zijn en lief, bla bla bla. Dat moet allemaal, moet allemaal. Maar hij is ook een held, een strijder. En hij komt zijn volk verlossen. En als hij zijn volk heeft verlost, dan wordt de wereld verlost. Er is geen andere weg. De antichrist zal geen antwoord zijn. Ja, een surrogaat antwoord. En velen zullen hem geloven, want als jij vrede kan aanbieden en je kan rust in de wereld. De mensen hebben veiligheid nodig, want dan ben ik bang. Hebben eten nodig, anders ga ik dood. Nou, dan sluit je allerlei compromis mee hoor. Als ik dat maar heb. Veiligheid, voedsel, gezondheid. Ja, dat bereik ik hier allemaal aan. Ga je gang. Als je mij maar volgt. En hij zal heel liefelijk binnenkomen. Dat is ook een tactiek. Als een engel des lichts en daarna pakt hij je. En dan zet hij je vast. En dan zal dat teken hier ook wel opkomen. Want het gaat ook razendsnel, die techniek. Dus alles wordt klaargemaakt voor die twee stromen. En als je nu niet kiest voor Jezus, dan word je meegezogen in die andere kant. Want die wereld is daar vol van. Het zijn de stuiptrekkingen uit het Rijk der Duisternis. Het is oorlog. En die gaat eindigen met de overwinning van Jezus. Paulus zag dat. Daarom zei Paulus ook, in dit alles, in de hele toestanden, zegt hij, ik ben een beetje overwinnaar. Meer dan overwinnaar, zei hij. Dat kon hij zeggen, omdat hij in de geest zag, wat wij nu over hebben, dat de kracht van Jezus veel groter was. En die oorlog, om samen te vatten, die oorlog is begonnen al in Genesis. Twee oorlogen, de falende mens en de duivel die dacht, hé, die binnenkomen. Dat geldt ook voor ons. Als je de duivelse invloed wil hebben in je leven, dan moet je je deur openstellen door middel van de zonde. Wil je open zijn voor het koninkrijk van God, dan moet je hart openstellen voor het koninkrijk van God. Nou, dat is logisch, hè? Heel simpel zeggen we dan, dan moet je hart openstellen voor Jezus. En in u en mijn leven, als wij krachtig willen worden, dan mag ik afsluiten, als wij krachtig willen worden in de Heere, staat hier, krachtig. Als wij strijdbaar willen worden tegen die machten, dan moet je drie dingen doen. Ten eerste moet je ontvangen. Huh? Ontvangen, wat moet ik ontvangen? Ik heb van de week nog gelezen in mijn stille tijd. Zoek de dingen die, wat is daarboven? Verzamelt u schatten op de aarde. Wat zijn dat voor schatten? Vriendelijkheid bijvoorbeeld, is dat een schat? Het is toch heerlijk als je vriendelijk bent geworden door Jezus. Die kun je ontvangen. Ik ken een man die was eerst heel chagrijnig. En depressief. En nu is hij heel vrolijk en vriendelijk. En die man, dat ben ik. Ja, hoe kan dat nou? Nou, ik heb mijn hartje opengesteld en zeg, Jezus, u wil de vrucht van die geest bewerken in mij. En vriendelijkheid wordt een wapen. Ik vind het heerlijk om chagrijnige mensen tegen te komen. Heerlijk. Vind ik prachtig. Ik snap dat. Ik kijk die man dan aan. Of een vrouw. Die kan ook wel eens chagrijnig zijn hoor. Ja, niet mijn vrouw, maar vrouw in het algemeen. Kan. Ik zie niet dat het zo is. Maar ik had een oom van mijn vrouw. Die zat dan in die verjaardag. En ik kwam binnen. En dan voel je al. Hij zuchtte al toen hij binnenkwam. En ik dacht, oh, daar komt hij weer. Ik was christen, hè, dus ik ging altijd bij hem zitten. En dan keek ik hem aan met mijn vriendelijke hemelse gezicht. En dan zag je hem langzaam ontdooien. Hè. Dat vond ik prachtig. En dan vanavond, naast het gebak en de lekkernijen die werd uitgedeeld, was mijn grootste vreugde dat ik een glimlach op zijn gezicht zag. Dat is toch prachtig? Die chagrijnige geest, die sfeer, die kon bestaan. Token met vriendelijkheid. Als wapen. Nou, zo heb u en ik in onze geestelijke wereld, hebben wij dingen veroverd. Hoe heb je dat veroverd? Door te zeggen, oké, ik ben er open voor, gaat u gang weer. Van boven naar binnen. Dat is de eerste. Als je niks van boven ontvangt, kun je het niet veranderen. Nou, verandering vindt plaats hier in je hoofd. Hoofd zit waarheid. En in je hart. Dat is je gezindheid. En hoe meer je van Jezus kent, hoe mooier je wordt. Ik maak dit grapje toch altijd. Ik heb vanmorgen in de spiegel gekeken en heb toch al gezegd van, oh, ben ik toch een mooi mens. U niet? Oh, ja. Kijk, ik heb geen zelf te lachen. Kijk, ja, je bent een mooi mens, je bent een mooie man, mooie vrouw door Jezus, toch? Ik vind het hier niet moeilijk om hier te staan, hoor. Jullie zijn vergeversgezind, liefdevolle mensen. Kennen de waarheid van Jezus, zijn op weg naar de eeuwigheid. We zullen een eeuwigheid met elkaar moeten optrekken, dus doe je best. Dus al die dingen, die ga je ontvangen. En dat is de eerste fase, je moet ontvangen. Daarom moet je ook de Bijbel lezen en je moet bidden, want dan begint het te werken. Hè? Bidden en Bijbel lezen werkt, zet de hemel open. En dan komt het binnen in je hoofd en in je hart. Dan moet je dus getransformeerd toelaten. Je kunt zeggen, ik ben even vriendelijk. Dat zullen jullie waarschijnlijk ook wel eens meegemaakt hebben. Ik heb wel eens meegemaakt dat iemand iets negatiefs tegen me zei. Ja, dat kan bijna niet, maar het gebeurde wel. Dus die zei iets negatiefs. Nou, wat doe je als iemand iets negatiefs tegen je zegt? Dan ben je geneigd, natuurlijk, terug te doen. Dat is een natuurlijke reactie. Je zou het kunnen zeggen. En sommige mensen tegenwoordig zeggen allemaal wat ze voelen en denken. Maar je kan het binnen denken. en voelen. Nou ja, ik was daar, ik moest daar een lezing houden en ze waren het er niet met me eens. Dus dan keken ze me aan en dan nemen kritiek. Nou, ik met mijn vrolijke, kunstmatige evangelische glimlach, dat is al 30 jaar geleden. En ik probeerde dus vriendelijk te blijven. Maar dat was puur... Ja, ik ben vriendelijk. Dat was een hele vriendelijke man. Maar van binnen, toen ik in de auto zat, toen had ik een andere ervaring. Nou, zo gebeurt het vaak, dat wij weten, laten we het woord vriendelijkheid maar weer nemen, voordat dat is tot een realiteit dat het vlees en bloed is. Als je nu iets negatiefs tegen me zegt, zeg ik, oh wat fijn, zeg ik, leer er echt van en ik meen het ook nog. Ik ga maar lachen. Ja, ik meen het ook nog. Dat is geïncarneerd. En dat was Jezus. Jezus was het geïncarneerde woord van God. Hij was dus helemaal vervuld met wat hij zei. Hij sprak niet alleen over de waarheid, nee, hij was... Hij zegt niet alleen, ik ben zachtmoedig en nederig. Hij was. Nou, dat geldt voor ons ook. En u hebt allemaal een substantieel iets in u, wat u door de jaren heen hebt veroverd en wat je kan gebruiken in de oorlog. Elke een die hier zit en die hier loopt, ik loop, hebben dingen meegemaakt. We gaan nou zitten lachen. Die hebben dingen meegemaakt die niet makkelijk waren. Iemand die, ik heb wel eens mensen gehoord die zeggen, ik heb nooit moeilijk. Ik snap er echt niks van. We zijn de overwinnaar. Moeilijkheden, wat is dat? Die hebben nooit moeilijkheden. Ik zeg, nou, dan ga ik bidden die jij moeilijkheden krijgt. Dat is namelijk ongezond. Je moet overal door dingen heen gaan om die beproevingen, om er doorheen te gaan, om sterk te worden. Wees dankbaar voor de moeites die je nu hebt op dit moment in je leven, want je wordt er sterker door. Als je tenminste met Jezus daar doorheen gaat. Dus... Dat gebeurt dus, die incarnatie is volop in de bezig. Er zijn dingen die u ontvangt, er zijn dingen die je incarneert. En hoe meer je hebt geïncarneerd, hoe meer je kan gebruiken naar buiten. Want dan heb je iets te geven. Wij moeten getuigen, toch? Ja, getuigen zijn. Ja, waarvan? Iets wat je gezien hebt. Maar als je dus niks gezien hebt, kun je ook niet getuigen. Dus het is van boven naar binnen, van binnen naar buiten. En zo brengen wij het koninkrijk in situaties. In oorlogssituaties. Want u wordt klaargemaakt om een zegen te zijn voor een ander. Die het moeilijk heeft. In uw hoofd, doordat u God kent. In uw hart, doordat u de processen hebt ondergaan. En hoe meer je hebt ondergaan, hoe meer je kan geven, hoe volwassen je wordt. En je wordt zoals Jezus. De grootste vijand heeft overwonnen. Waardoor wij hier zitten. Hij is degene die de macht heeft overwonnen. Zelfs de dood overwonnen. Nou, zo zijn er allemaal strijdtonelen die we kunnen bestrijden. Een van de grote, daar ga ik echt mee eindigen, is het huwelijk. Het laatst was ik in een dienst waar een Nederlandse vrouw, is een medewerkster van ons, die dochter trouwde met een Chinees. Nou, dat was fantastisch, allemaal Chinezen. Op dat ding was ook allemaal Chinees. En Nederlanders en nog een paar van die mensen. Het was een heel interessante dienst, maar die voorganger, die begon zijn preek over het huwelijk uit 1 Korinthe 7. Zeg, ik wil toch een beetje realistisch zijn. Weet, zegt hij, en dat echtpaartje zat daar dus, studenten, een stel studenten uit Eindhoven, zaten er ook in. Hij zegt, weet dat als je gaat trouwen, dat je vele verdrukkingen te wachten staat. Op de mooiste dag van mijn leven, weet dat je vele verdrukkingen te wachten staat. Nou, hij wilde een stukje realisme brengen. Ik snap dat nu, hij heeft het ook uitgelegd, dat is goed. Maar, wat een gevecht alleen al rond het huwelijk in dit land. Meer dan de helft bijna, scheidt van elkaar. Wat dacht u? Is dat puur omdat, psychologisch op een gegeven moment, ik zie jou niet meer zitten? Of zit er nog wat meer bij? De duivel maakt overuren om huwelijken uit elkaar te rukken. Op allerlei manieren. En de samenleving heeft er volle ruimte voor gegeven om dat te doen. Het is toch ongelooflijk. Ik denk ieder die er is zal wat te maken hebben direct of indirect met scheidingen. Of niet? Ik kom uit een gezin van 9 kinderen. 3 zijn er gescheiden. Ja. Dat is een veldslag rond het huwelijk. Waarom? Omdat de mensen niet weten hoe ze met elkaar om moeten gaan en niet toegewijd zijn aan Jezus. Ze weten niet wat vergeving is, ze weten niet wat aanvaarding is. Al die dingen, als je dat niet weet, dan ben je een open doel voor de geest van deze tijd. En die duivel, die wil het huwelijk. Het huwelijk is door God ingesteld. Hij haat het. Hij wil het uit elkaar halen. Zou ik ook dat ik hem was. Het heeft met de kinderen te maken. De hele bunch is dan, staat dan gespannen. En de hele orde is weg. Eén voorbeeldje. Zo zijn er zoveel. Ik ga bidden, want ik ben een inleiding. Als ik nog een keer terugkom, zal ik het verder doen. Is goed? Bent u blijven zitten? Zag u dat voor u, die koffieapparaat? Huh? Nee? Oh, goed zo. We gaan bidden. Vader, dank u dat u onze strijder bent. Ja, u bent onze liefdevolle vader die voorziet. En als we u aanroepen, om wijsheid geeft u dat. Maar u maakt ons ook sterk. Daardoor. Omdat we in staat zijn, die geest van de wereld die zo machtig is, al eeuwenlang ontstart en ons probeert te vernietigen, dat we die terug kunnen drijven en zeggen in de naam van Jezus, niet alleen met woorden, maar gewoon door onze houding, dat we de overwinning hebben behaald. En we staan voortdurend in een strijd naar overwinning. En er is ook tijden van rust, want je kan niet constant in het gevecht zitten. Dank u voor tijden van rust, en ook rust is een wapen die we mogen gebruiken in die hectische tijd waarin we leven. Dank u voor uw woord, Heer, dat we de waarheid mogen kennen en dat we dat toe mogen laten. Heer, er zijn zoveel gedachten in ons hoofd die via onze oren en via onze ogen binnenkomen en we bidden dat onze ogen en onze oren verlicht zijn om de dingen van u te horen en van u te zien. Zodat we in staat zijn mee te werken met u, maar ook mee te strijden met u. En Heer, ik weet ook dat u een goede opvoeder bent. U voedt ons stap voor stap op. Deze week krijgen we weer een aantal lessen. En worden we weer sterker als we daar gehoor aan geven. Bid u zegen voor elkaar op deze weg. In Jezus' naam. Amen.